Precies een jaar geleden was ik hier voor het laatst. En toen heb ik gezegd, ik ga met jullie een tweeluik doen van twee mannen uit dezelfde plaats. En ik dacht, dat ga ik gewoon in maart afmaken. Nee dus. En ondertussen is er zoveel veranderd. Toch? Dit moet, maar klinkt een beetje vreemd. En ik reed hier naartoe en ik dacht, wat is er vanmorgen veranderd? En toen dacht ik, wie ik ook vanmorgen zal missen is Sophie. Sophie Timmerman. Ik heb hem ooit getrouwd, Klaas en Sophie. En elke keer als ik er kwam, zat ze achteraan. En ondanks haar beperkingen merkte ik elke keer opnieuw Jezus in haar. En ik dacht, ze is bij haar hemelse Heer, dus vanmorgen zal ik ook haar missen. En vele anderen die ik groet. Ik zei al precies een jaar geleden ben ik begonnen met een tweeluik. En toen heb ik gesproken over twee mannen uit dezelfde plaats. Het ging namelijk over Bartimaeus en Zacchaeus uit Jericho. En ik heb toen de vraag gesteld, wie is er nou eigenlijk blind? Is dat Bartimaeus, die daar zit, schreeuwend op de grond om Jezus aandacht te trekken, of de menigte die zegt dat hij zijn mond moet houden? En ik heb u toen een half jaar geleden ook de vraag gesteld van, als u zelf uzelf in die verhaal moet zetten, waar zit u dan? Maakt u deel uit van die menigte, of maakt u deel uit van Bartimaeus? En zit u naast hem, voelt u eigenlijk zoals hij voelde en denkt u, ik heb Jezus nodig? Nou, vanmorgen ga ik kijken naar een andere persoon die Jezus bijna op dezelfde dag ontmoette. Een man die eigenlijk in de soortgelijke omstandigheden zat, alleen weer heel anders. Een man waarin vijf dingen wordt gezegd en dat is Zacchaeus. En ik lees een paar versen uit Lucas 19. Dus als u een Bijbel bij u heeft of thuis, leest u gerustig mee. Lucas 19. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was dan een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor soort iemand hij was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. En daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dat zagen, zeiden morgen tegen elkaar, hij is in het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, Heer, kijk, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik hem viervoudig. En Jezus zeide tot hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Zacchaeus. Bekend, ik heb nog even opgezocht, ik heb er minstens vijf allerlei verschillende kinderliedjes kunnen vinden over Zacchaeus, die in die boom klom en er weer uit moest komen. Maar in die introductie van Zacchaeus worden hier vijf dingen gezegd. In de eerste plaats wordt zijn naam genoemd. Een naam die door zijn ouders aan hem gegeven is, ongetwijfeld met het verlangen dat hij ook een echte Zacchaeus zou zijn. Want Zacchaeus betekent zuiver, rechtvaardig. En ik denk als zijn ouders nog geleefd zouden hebben, dan zouden ze naar hun zoon gekeken hebben en gezegd, hij is niet geworden wat we gehoopt hadden, juist het tegenovergestelde. Want het tweede wat hier gezegd wordt, is dat hij een hoofdtollenaar is. Hij is de hoofdtollenaar van het tolhuis in Jericho. Nou, hoe kom je aan tolhuizen? De Romeinen hadden in hun tijd allerlei wegen gebouwd, onderhielden die ook en vonden dan ook dat ze het recht hadden om wegenbelasting te eisen. Dus iedereen die over een weg liep, moest wegenbelasting betalen. Nou, als je toch die tolhuizen hebt en je wil geld krijgen, dachten ze, weet je wat, we gaan ook invoerrechten vragen van iedereen die van buiten Israël kwam. Dus er stond een tolhuis in Jericho en er stond een tolhuis in Capernaum. En om te zorgen dat ze dat niet zelf elke keer dat geld moesten eisen, zochten ze mensen die dat voor hen wilden doen. Die mensen kregen heel weinig inkomen. Hun inkomen haalden ze gewoon door een paar procent bovenop al het geld wat ze in te stoppen. Soms iets meer dan anderen. En je merkt aan deze situatie, ook het laatste gedeelte, dat die Zacchaeus daar blijkbaar heel goed in was ten koste van anderen. Want dat hij het heel duidelijk had. Hij was dan ook, en dat was het derde wat gezegd, hij was een man die was zeer rijk. Dat is het derde wat gezegd wordt. Zijn naam wordt genoemd. Er wordt heel duidelijk gezegd dat hij een hoofdtollenaar was. Hij was zeer rijk. En er staat bij, hij was klein van stuk. En ik heb me afgevraagd of dat klein van stuk, hoe ver dat een keuze is geweest, hem bepaald heeft bij de keuze die hij gemaakt heeft. Moet je je voorstellen dat je in groep 8 zit en in je omgeving denkt dat je nog steeds in groep 5 zit. Al moet je voorstellen dat je in een groepje van jongens zit en je wordt door een voetbalteam samengesteld en jij bent de laatste die gekozen wordt. Hoe voelt dat? En ik kan me voorstellen dat Zacchaeus zegt van ik ben klein van stuk, maar wacht maar. Mijn tijd gaat nog wel komen. Wacht maar. Als ik straks rijk ben, dan koop ik een heel groot huis en dan laat ik aan iedereen zien dat ik ben klein van stuk, maar ik ben wel lekker rijk. En daardoor ben ik toch meer machtig. Maar wat we ook door alles heen lezen, en dat weten we van tollenaars, is hij was niet echt gelukkig. Want het feit dat hij een tollenaar was, betekende bijvoorbeeld dat de gemeenschap hem niet moest. En hij was zelfs niet welkom in de synagoge. Tollenaars werden gelijkgesteld met heidenen, met moordenaars en met dieven. En misschien denk je bij jezelf, oh, dan heb ik toch ook wel iets van Zacchaeus. Want soms heb ik die momenten dat ik eigenlijk ook me ergens niet ergens bij voel. Misschien wel door mijn minderwaardigheidsgevoel, doordat ik niet ben wat ik had willen zijn, heb ik het idee, ik sta hier ergens aan de zijlijn. En voel me misschien wel net een klein beetje als Zacchaeus. Niet aanvaard. En probeer ik een masker op te dragen door wat ik doe en wie ik ben te zorgen. Kijk, zie je mij, ik doe er toch wel toe. En dan hoort Zacchaeus over iemand die met tollenaars praat. Hij hoort over iemand die zelfs een volgeling heeft, een discipel, die een tollenaar was. Namelijk Levi uit het tolhuis van Capernaum. Hij hoort dat zelfs op een bepaald moment allerlei tollenaars juist naar Jezus gaan om onderwijs van hem te krijgen. En als dan de Farizeeërs en de schriftgeleerden daar moeite mee hebben, dan vertelt hij drie gelijkenissen. In Lucas 15. De gelijkenis van het verloren schaap, de gelijkenis van de verloren penning en de gelijkenis van de verloren zoon. En die vertelt hij juist heel specifiek aan de tollenaars. Net daarvoor had hij zelfs nog iets een andere gelijkenis verteld. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar die beide naar de tempel gaan. En de Farizeeër komt in een tempel en die kijkt naar boven en die zegt, Heere God, wat ben ik blij dat ik niet ben zoals zij. Zoals die dieven, die moordenaars en die tollenaars. Want ik vast 2 keer per week en ik geef mijn tiende. En de tollenaar komt in de tempel, die buigt zich, hij slaat op zijn hart en zegt, Heer, heb erbarming over mij. En Jezus zegt, de tollenaar gaat als een rechtvaardige naar huis. En ongetwijfeld heeft hij ook van die gelijkenis gehoord. Dus hij dacht bij zichzelf, ik wil Jezus zien. Opmerkelijk is dat in onze tekst niet eens staat, ik wil Jezus zien om te gaan geloven. Er staat heel duidelijk, ik wil Jezus zien om te ontdekken. Wat is dat dan voor iemand die praat met mensen zoals wij? Je hebt alleen één probleem. Als er een heleboel mensen langs de kant van de weg staan en je bent klein verstukt, dan zie je niet zoveel. Er is maar één manier om daar te komen en dat is te wringen om naar voren te komen. En als je een heel klein lief meisje bent, dan lukt dat altijd wel. Maar als je gaat de tollenaar bent, lukt dat niet. Dus wat ze ook probeerden, de mensen maakten en zorgden, deze tollenaar zal Jezus niet zien. En wat je had verwacht dat er had gestaan is, en Zacchaeus ging bedroefd naar huis en dacht, ach, andere keer. Maar wat ik bij die Zacchaeus merk, is hetzelfde wat ik ook bij die Bartimeeus vond in de vorige preek, dat hij vindt een bepaalde creativiteit en hij denkt, maar ik zal en ik moet Jezus zien. Dus wat doet hij? Hij kijkt en denkt, hé, dat is de weg. En daar om de hoek staat die vijgenboom, net voordat hij de stad uitgaat. Daar klim ik in en dan ziet niemand me vanwege alle grote bladeren. En zo gezegd, zo gedaan. Zacchaeus zit in de boom en kan veilig als toeschouwer op afstand naar Jezus kijken. En zien wie die is. En wat veel belangrijker is, niemand ziet hem. En toen ik dat las opnieuw, dacht ik bij mezelf, het doet me denken aan een ander verhaal. Het doet me denken aan het verhaal van Adam en Eva. Die wandelden elke dag met God. Ze hadden een heel bijzondere relatie. Tot dat moment dat ze hun eigen weg gingen, de relatie met God verbroken werd. En ze uiteindelijk ontdekten als gevolg daarvan dat ze naakt waren. Opmerkelijk is dat er staat, ze keken naar elkaar in het onbevangene wat ze hadden voor die tijd verdwenen. En ze merkten, wij zijn naakt tegenover elkaar en we staan ook naakt tegenover God. Want op het moment dat God weer in de hoofd komt, zoals hij elke dag kwam, verborgen ze zich. Er was iets met ze gebeurd. En opnieuw Als ik daar dan over nadenk, dan denk ik vijgenbladeren om je naaktheid te bedekken. Een vijgenboom om in te klimmen, zodat niemand ziet hoe je werkelijk bent. En opnieuw de vraag die ik mezelf stelde is, waar sta ik in dit verhaal? Wat zou ik gedaan hebben? En in hoeverre klim ik in een vijgenboom om mezelf niet te laten zien zoals ik werkelijk ben tegenover God en tegenover mensen om me heen? Hoe vrij ben ik in mijn relatie met God? Hoe onbevangen ben ik in mijn relatie met God? Zit ik eigenlijk ook niet soms in een vijgenboom, mijn vijgenboom? En bedek ik mezelf met allerlei bladeren, zodat mensen niet kunnen zien hoe ik werkelijk ben? En draag ik soms gewoon een masker, zodat mensen aan mij vragen, hoe gaat het met je? En wat zeggen we dan? Goed, goed. Afgelopen week waren Ineke en ik aan het wandelen en we kwamen een stel tegen die Ineke kende. En we hadden een gesprek, ze liepen ons eigenlijk al bijna voorbij. En Ineke zei tegen mij, hoe gaat het met je? En deze vrouw keek, draaide zich om en ze zei, niet zo goed. Ze was eerlijk. Een van haar ouders was overleden, er waren een aantal andere dingen gebeurd heel kort geleden. En ze zei gewoon, het gaat even niet zo goed. Ze legde even dat masker wat ze eigenlijk had, als ik niks gevraagd had, had ik gewoon gedacht, het gaat goed, aan de kant. En was heel open, heel kwetsbaar. Het gaat even niet zo goed. Mijn vraag is, durven we dat te doen naar elkaar? Durven we dat te doen tegenover God? Of houden we de schijn over? En zitten we veilig in onze vijgenboom en observeren alles om ons heen? Nou, terug naar ons verhaal. Zacchaeus had in ieder geval de juiste keuze gemaakt, de juiste ingeschatting gemaakt, want hij ziet Jezus aankomen. En ik denk dat hij in eerste instantie misschien wel teleurgesteld was, want Jezus was zo gewoon. Hij was een mens. En ik kan me voorstellen dat hij denkt, van, is dat het nou? Is dat het nou? Ik moet heel goed kijken wie het is. Oh ja, hij is het. Maar wat hij niet verwachtte is dat Jezus loopt onder die vijgenboom. En hij kijkt naar boven en hij zegt, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want ik wil bij jou vandaag zijn. En wat ik zo bijzonder vind is, in de eerste plaats is, Jezus kende Zacchaeus bij naam en roept hem bij naam. Weet je wat Jezus ook had kunnen doen? Hey, jij daar, tollenaar, zondaar, blijf maar een tijdje daarboven zitten en overdenk je zonde. Het is goed dat je daar zit. Doei. En dat hij verder was gelopen. Maar hij noemt hem bij naam. De man die heet rechtvaardige, zuiver in het niet is, wordt door Jezus geroepen en wordt door Jezus uitgenodigd. Ik wil bij jou zijn. En als je dat Bijbelgedeelte leest, dan staat er eigenlijk een uitnodiging en een opdracht. De uitnodiging is, kom naar beneden. Want ik wil je leren kennen zoals je bent. Ik wil zelfs wonen in jouw omgeving, die zelfs doorspekt is met onreinheid, met onheiligheid. Ik wil bij jou op bezoek komen in een huis wat voor een deel gefinancierd is door verkeerde handelingen. Want jij bent een kostbaar mens. En vanmorgen zeg ik tegen u allemaal, of u hier zit of thuis, Jezus kent je bij naam. En hij weet dat alles wat in die naam zit, je goede dingen, maar ook je verkeerde dingen. Hij weet alles wat in je naam zit, want je naam is wie je bent. En hij roept je bij naam. Maar de tweede keer vind ik zo mooi, is de opdracht. Kom vlug naar beneden. Denk er niet een tijdje over na, maar kom vlug naar beneden. En als je uit je vijgenboom wil komen, dan moet je alles loslaten wat je daar belemmert. Vorige keer sprak ik over Bartimaeus, die de opdracht kreeg, ga naar Jezus toe. En hij sprong op, zegt de Bijbel, en hij liet zijn mantel, die stond voor alles waar hij voor stond, het verleden, liet hij achter. Zacchaeus moet uit de vijgenboom komen en openlijk alles achterlaten wat hem belemmert om uiteindelijk bij Jezus te komen. Om alles af te leggen. Kom naar beneden. En daarbij moest hij afleggen alles wat hij was. Misschien zijn minderwaardigheidsgevoel. Misschien zijn gevoel van, ik zal mezelf wel bewijzen naar mijn omgeving. Misschien wel de boosheid die hij had tegenover de mensen om hem heen. Die zeiden, het is jullie schuld dat ik tollenaar ben geworden. Want jullie hebben me niet erkend. Het kunnen allerlei dingen doen. Hij moest het allemaal loslaten. En vanmorgen een heel simpele vraag. Wat moet jij loslaten? Wat moet jij loslaten om uiteindelijk uit jouw vijgenboom te komen? Wat zijn de dingen waarvan je diep in je hart moet zeggen, dat moet ik loslaten? Om uiteindelijk naar Jezus te gaan die je door en door kent en zegt, ik wil vandaag in jouw huis wonen. Om je uiteindelijk te helpen op de levensweg die voor je ligt. Wat moet je loslaten? Nou, ik weet dat ik het toen ik de eerste keer over nadacht dat ik moest loslaten, dat afval van mij niks. Maar als je dan langer nadenkt, dan denk ik, nou, een van de dingen die ik moest loslaten, zeker de afgelopen half jaar, ken je dat, heet controle. Controle hebben over alles wat je doet. Want ik had aardig mijn leven onder controle. U ook? En dan komt er iets, dat heet corona. En in één keer gaan een heleboel dingen met je door. In één keer is je inkomen weg. In één keer zijn allerlei dingen weg. Hoe bedoel je controle? Maar ik realiseerde me van, dat was wel heel belangrijk voor mij. Ik wilde wel zorgen dat ik alles in de gaten had en vasthield. En ik heb moeten leren, net als vele anderen, om gewoon controle los te laten. Weet je wat ik ook los moest laten, als ik heel eerlijk ben? Ik weet niet, dat heeft u niet, maar dat heb ik. Dat heeft u niet. Dat is, als dingen in mijn leven niet zo gaan als ik wil, dan zoek ik meestal de oorzaak buiten mezelf. Er is altijd iets wat de reden is, maar het ligt nooit aan mij. Heeft u niet, hè? Nou, ik ken dat. En ik kon er een beetje dat ik op een gegeven moment wat meer moest leren, als ik uit mijn vijgenboom kwam en naakt stond voor Jezus, dat ik hem de kans gaf om mij te laten zien wie ik werkelijk ben. En ook mijn vervelende eigenschappen wat meer naar voren te brengen. En dat heeft me wel geholpen om op een gegeven moment te denken, oké, dat moet ik loslaten. Want Jezus licht, als dat over je schijnt, laat al die dingen zien. Dus vraag vanmorgen eens over uit welke vijgenboom je komt. In ieder geval één ding is duidelijk, Zacchaeus weet niet hoe snel die naar beneden moet komen. En wat me daarin opvalt is, dat zodra die naar beneden is en in de nabijheid van Jezus is, dan gebeurt er iets met hem. De Bijbel vertelt helemaal niet wat er gezegd is allemaal, maar op een bepaald moment zien we twee reacties. De menigte weer die zegt, hij is bij een zondig mens binnengegaan. Jezus krijgt gelijk het etiket, verkeerd. Hij is bij een zondig mens binnengegaan. En hetzelfde moment staat er, en Zacchaeus staat op. En blijkbaar in het licht van Jezus, in de nabijheid van die leven, zegt hij, ik ben fout geweest. En ik heb heel veel dingen fout gedaan. Hij zegt het hier, hij zegt, Heer, kijk, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het hem viervoudig. Dat is wat. Hij weet gelijkertijd wat fout is. Weet je wat me opvalt is? Als je in de nabijheid van Jezus bent, dan weet je heel goed wat er in je leven moet aangepakt worden of niet. Dat gaat bijna vanzelf. Als je in zijn aanwezigheid bent, laat hij gewoon het licht over je schijnen. En hij weet het precies. En ik heb me voorgesteld, de dagen daarop, als Jezus weer doorgaat naar Jeruzalem om zijn grote universele plan uit te hangen, dan loopt Zacchaeus daar door Jeruzalem. Kun je dat, of door Jericho, kun je dat voorstellen? Met een zak geld. En gaat hij overal geld uitdelen. En ik denk dat de mensen naar hem hebben gekeken en zeggen, wat is hier en dan? Die is gek. Het is wel fijn dat hij het doet, maar die is gek. Want als je letterlijk naar de wet gaat kijken, doet hij zelfs meer dan de wet voorschrijft. Hij doet meer dan de wet voorschrijft als het gaat om dingen weer in orde te maken. En ik denk uiteindelijk als hij dit doorgevoerd heeft, dat hij misschien zijn huis wel heeft moeten verkopen. Om uiteindelijk deze dit waar te kunnen maken. En Jezus gaat verder. En ik denk dat zijn ouders, als ze nog geleefd hadden, met blijdschap naar hun zoon hebben gekeken. En gezegd hebben, hij is nu een echte Zacchaeus geworden. Dat is wat Jezus doet. Als je Jezus ontmoet en je komt uit je boom en je durft dat hij corrigerend in je leven aanwezig is, dan zet hij je in de kracht en brengt je tot je bestemming waar je voor bestemd bent. Dan word je uiteindelijk wie je bedoeld bent te zijn. Is dat niet een mooie gedachte? Dat je mag zijn wie je bedoeld bent om te zijn. Twee mannen. Bartimeus en Zacchaeus ontmoeten in één en dezelfde dag Jezus. Twee mannen met een rugzak. De een vol geloof dat Jezus hem zou kunnen genezen. De ander heeft maar één verlangen en zegt, ik wil zien wie die is, meer niet. En Jezus, op weg om het grote universele plan uit te voeren met de mensheid, stopt voor beide mannen. Jezus die deze hele universum in zijn hand heeft, gelooft u dat? Denkt u dat corona iets is waar hij verbaasd van was? Van, hé, wat gebeurt hier nou weer? Dit had ik niet zo gepland. Hij die het hele universum in zijn hand houdt. Alles is. heeft oog voor jou, voor u, voor jou, voor jou. En kent je bij naam. Hij weet precies waar je op dit moment doorheen gaat. Hij weet wat je bezighoudt. Hij weet waar je zorgen om hebt. Hij weet dat. En hij zegt, weet je wat mijn verlangen is? Mijn verlangen is jou uiteindelijk op je bestemming te brengen, dwars door corona heen. Dwars door alle dingen die op dit moment als gevolg daarvan gebeuren. Ik wil uiteindelijk dat je wordt wie ik bedoeld heb, dat je zal zijn. Hij heeft oog voor ons. Hoe dat werkt, weet ik niet. Maar als je 's morgens wakker wordt en je staat op en je gaat staan en zegt, Heer, hier ben ik. Dan zegt de Heer, hier ben ik. Voor jou. Zeg maar wat ik voor je kan doen. Kom vlug naar beneden, want vandaag wil ik in jouw huis maaltijd houden. Ja? Ik eindig met die vraag waar ik net over begonnen ben, die ik net gesteld heb. Wat houdt jou in de boom? Wat is hetgene dat je zegt, ja, af en toe zit ik ook wel een beetje in die boom. Ik laat wel misschien wat vijgenbladeren vallen, maar eigenlijk zit ik voor een deel ook in die boom. Veilig en ik draag een masker. Want ik ben niet altijd helemaal open naar mijn omgeving. En soms ben ik ook niet helemaal open naar Jezus. Wat houdt je in de boom? De opdracht is, je hoort er niet thuis. Mag ik dat even zeggen? Je hoort niet thuis in die boom. Jezus zegt, kom vlug naar beneden. Want vandaag wil ik in jouw huis woning hebben. Vandaag. Bij jou wil ik overnachten. Laten we een moment stil zijn. Vader, wat een bemoediging is het dat u ons bij naam kent. En dat u ons ook aanspreekt bij de naam die bij ons past. En we danken u dat uw woord ons zegt dat we straks in de toekomst zelfs een nieuwe naam zullen krijgen. Een naam die nog beter bij ons past. Maar u kent ons door en door. En vader, door allerlei omstandigheden zitten we soms in onze eigen vijgenboom. Met heel veel blad om ons heen, zodat de mensen ons niet werkelijk kunnen zien zoals we zijn. Zoals we ons voelen, zoals we denken. Ook geestelijk zitten we soms in de vijgenboom. Dat we aan de buitenkant soms heel vroom kunnen zijn, maar diep in ons hart allemaal strijd en vragen hebben. En dingen over ons die we ons bezighouden. En vandaag zegt hij tegen ons, kom vlug naar beneden. Want ik wil niet dat je in de vijgenboom zit, maar ik wil dat je dicht bij mij zit. En dat je met mij maaltijd hebt en geniet van mijn aanwezigheid. En mij een kans geeft om mijn licht over je leven te laten schijnen. En je te helpen op dat proces wat voor je ligt. We danken deze morgen, Vader, dat u die het universum beheert, ons hoofd voor hoofd kent. En vanmorgen tegen ons zegt, je bent kostbaar, mijn kind. En daarom ben ik die weg naar Jeruzalem, naar Golgotha gegaan. Leid ons en help ons om, ja, als het ware de vijgenbladeren af te durven leggen, de maskers af te leggen en heel dicht bij u te komen en onszelf aan u te laten zien zoals we zijn. We danken u daarvoor in Jezus' naam dat u dan met ons verder gaat in het proces van onderwijs.